wordt verzocht met elkander te zingen het 10e vers uit de 147e psalm. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. Wij noemen u het 10e vers van Psalm 147. U zal worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 16e hoofdstuk.
En wij weten, mijn vrienden, dat hier is tweederlei leven en tweederlei einde. In het hoofdstuk ons zo even gelezen, daar de laatste gelijkenis, die handelt over de rijke man en Lazarus. De rijke man... daar staat van, die was gekleed met purper, fijn lijnwaad, levende alle dag, vrolijk en prachtig. Die zou al vrienden en vriendinnen genoeg gehad hebben. Nu lezen we ook, en er was een zeker bedelaar. En met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En er was en begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. Hier hebben we dus twee eindes. De een levend in de grootste ruimte. Die kon uit de weg. En de andere in de grootste ellende. Als we daar als mens zo tegenaan kijken, dan zullen we zeggen, gelukkige man, die rijke man, jongen. Ja, dat kan je wel zien. Die deelt in de zegeningen Gods. Rijkdom, overvloed, vrolijkheid. Wees van geen tranenbrood en van geen banden tot de dood. De vlag hint op, kan nog beter. En Lazarus, die man die lag daar. Zelfs geen ene zo'n onderdak. Die lag bij de poort van die rijke man. En zegt Jezus in de gelijkenis. Het was om wat broekjes en kruimels te doen van de tafel, om daarmede verzadigd te worden. Ze metgezellen, dat waren honden. Dat waren in het oosten afschuwelijke dieren, want die waren onrein. Ja, al was nog zo, als het was dat de herder de schapen onder de roede had doen doorgaan, dan deed men tellen tot 10, elk 10e schaap, dat kreeg met een roede een tik op de rug en dan was er aan die roede een zekere rode stof, zodat het schaap was getekend. Was het een goed, een gezond schaap? Dan was voor een alter besteld, maar al was het al gedrocht. Ziek en ellendig, dan was het ook was bestemd voor een altaar. Dat stond gelijk. Maar als daar kwam de prachtigste, mooiste hond, en die kwam bij het heiligdom, daar stonden dorpelwachters. Die werden weggejaagd. Onrein, dat waren de gezellen, dat waren de vrienden van Lazarus. Hiermee, ik weet, we hadden een grote betekenis in, maar we stippen maar aan. Hier wordt tot uitdrukking gebracht de twee eindes. De ene vrolijk en in de grootste rijkdom, dag in dag uit. De ander hond in zijn gezelschap en kijken of dat u ook nog had kreeg dat er van de tafel viel. En dit, de bedelaar die stierf, meer staat er niet van. Als alleen dat hij werd de engel gedragen in Abrams schoot. Maar hier een paar is het dus zo geweest dat geen spreekt Jezus hier van zijn begrafenis. Er lag er een dode man, dus die maar gauw opgepakt en weggebracht. Maar die rijke man, die stierf ook. En die werd begraven. Omdat hij rijk was, zal het wel een geweldige plechtigheid geweest zijn. En daar alle van hebben gewacht, van ja, die man die was zo rijk. Maar nu komt onderscheid voor een dag. Nu bij de een alleen ellende, bij de ander alles welvaart. Nu wordt de een gedragen door de engelen in Abrahams schoot. En de ander die sloeg zijn ogen op zijnde in de hel. Tweedelei leven, tweedelei einde. De een die kan hier zijn wieken uitslaan en leven in de ruimte. En anderen die zijn er, die kunnen het niet doen. Want er draagt God zorg voor. En nu de een die leeft hier in zichzelf en de ander die heeft het toch op God geslagen. De een die zoekt bij zichzelf en in deze wereld en bij zijn knuiten. En de ander die moet van alle mensen van zichzelf afzien en het alleen bij God zoeken. Maar wat een zaak is dit. De bedelaar stierf. En dan werd hij gedragen door de engel in Abrahams schoot. Er houdt alle bidden en zuchten en kermen, alle tranen die houden erop. Daar wordt met hem gedaan. In Abrahams schoot gebracht dus in het hemelhof. Welke rijkdom dat heb Christus verworven voor u zijn. Om ze al zo te brengen ter plaatse die hij bereid heeft in het huis zijn vader waar vele woningen zijn. En nu lezen we daar ook dit van. En dat hij riep de rijke man, vader Abraham, ontfermt u mijner en zendt Lazarus dat hij het uiterste van zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong. Want ik leid de smart en deze vlam. Denkt de zin die zo overvloedig had geleefd, elke dag plezier. Die vraagt om een druppel. Al is maar aan het uiterste van zijn vingers. Te kennen geven dus dat daar aan alles ontbreekt. Tot zelfs één een druppel water. Hij zegt, ik leid de smart in deze vlam. Maar nou is het antwoord dit van Abraham. Kind, gedenkt dat gij u goed ontvangen hebt in het leven. Lazarus is gelijk het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smart. In een hemel dus. Daar zijn ze niet hard. In de hemel, daar zijn ze recht. Hier op aarde is het soms zo dat er mensen zijn die zo hard zijn. Dat als daar gestorven zijn, al is het van vrienden, soms van familie, van bekenden. En daar is niet openbaar geworden wat men wenst door hem en gerust hart weg te zijn, ja, naar de hel. In de hemel is men niet hard, daar is men recht. En dat hebben wij hier op aarde te leren, om met God mee te gaan en recht te zijn, niet hard en wreed. En dan volgt hier boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degene die van hier tot u wil overgaan niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn, vandaar tot ons kunnen overkomen. Dat begint eigenlijk hier al, die kloof. Ja, als men niet wil breken met de zonde en met de wereld en met het leven in de zonde, waarvan Gods genade het hart is, die kan niet anders. Als die moet God aanhangen, want van wie we overheerst zijn, die dienstknecht zijn we. Als het dan niet is dat men hier leert breken met de boel, dan begint hier de scheiding al. Soms al tussen man en vrouw, tussen ouders en tussen kinderen. Soms dat voor een dag komt, helemaal apart, van elkaar af, werkelijk gescheiden, ieder zijn eigen leven. En als er hier sprake dat de een die kon niet tot een ander gaan, zo'n kloven was er. Dan volgt er nog, ik bid u dan, vader, dat de Lazarus, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb nog 5 broeders, dat u hun dit betuigen, omdat ook zij niet komen deze plaats ter pijniging. Abraham zeide tot hem, ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden ze bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al waren dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Hier zien we dus dat Christus in deze gelijkenis Mozes en de profeten zodanig verheft dat hij dat stelt ver boven dat er iemand uit de doden opstaat, uit het graf komt en tot zijn medemens gaat vertellen van hel en hemel, van dood en eeuwigheid. Zullen ze niet geloven. Indien ze daar met Mozes en de profeten heeft. En ze zullen die niet geloven, dan zeker die ook niet. Daarom brengt Christus Mozes en de profeten tot zijn rechte waarde en hoogte. God die heeft ons zijn woord gegeven. Dat we dat zouden geloven en het nuttig gebruik daarvan maken. Vanmorgen begonnen we daarover te spreken. dat de zonen Gods zeiden. Onderzoek het de schriften. Gij meent in uzelf het eeuwig leven te vinden. Die zijn die van mij getuigen. Het is dus een goed werk te onderzoeken Gods woord en leer. Maar nu is het dat Christus ons de rechte wijze aanwijst hoe wij het woord moeten gebruiken. Niet om de vrome, goede, deugdelijke, aardige en wettische mensen te worden. Maar dat we het woord daartoe moeten gebruiken om daar de Christus in te vinden. De Christus der schriften, die is geboren, die heeft gestreden, geleden, is gekruisigd, gestorven, begraven, wederom opgestaan, waar Paulus steeds van zegt, als die daarvan spreekt tot de Efeziërs, tot de Korintiërs, naar de schriften, naar de schriften, zodat de zonen Gods, bij Mozes en de profeten geheel in het middelpunt staat, wat Nieuw Testament dan ook helder en klaar aanwijst. En laat ons dan dat schriftgedeelte weer opslaan. En vragen dus weer uw aandacht voor het vijfde hoofdstuk uit de Evangelie van Johannes. Nader vers 39 tot en met 47, waar we lezen: onderzoek de schriften. Want gij meent in hetzelfde het eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken uw lieden, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en gij neemt me niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gaan nemen. Hoe kunt gij geloven? Die gij eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is niet zoekt. Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. U verklaagt dus Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want die gij Mozes gelooft, zult gij mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het eerste en het tweede vers uit de 123ste psalm. Vanmorgen hebben we gezegd dat in bijzonder Christus hier het woord voert tot de fariseers, dat waren dus de rechtzinnigen. Die in tegenstelling van de Sadduceërs niet geloofden alles wat God in zijn woord geopenbaard had. De Fariseërs geloofden alles, maar de Sadduceërs geloofden in geen engelen, die geloofden in geen opstanding. Ze waren dus de mensen die alles moesten begrijpen. Want daar is niets nieuws onder de zon, dus het rationalisme, de God van de reden, dat is niet slechts van de 18e eeuw, dat was toen ook al werkende. En nu is Christus hier het woord voeren tot die zo hoog stonden met Mozes en de profeten, en geeft hen hier een zeer helder en openlijk getuigenis tot er wel wat. Hij zei, dan moet u zo onderzoeken, net als dat er een schat gezocht wordt in een akker, zo moet ge onderzoeken. Gij moet niet rusten tot ge mij gevonden hebt. Want die zijn het de schriften die van mij getuigen. Hij wil dus zeggen, als gij mij niet leest in de schrift, dan leest ge niet recht en goed. Gij moet mij daarin vinden. Hebben daar belang bij? Laat ons staan. Heb daarmee de aan de troon van God zijn om de verlichting door de derde persoon, de Heilige Geest. Omdat wij die zaak recht mogen kennen op een behoorlijke wijze onderscheiden tot ons nut. Dan nog. Dan zegt Christus. Gij meent in hetzelfde het eeuwig leven te hebben. Maar die zijn die van mij getuigen. Wij worden niet doorlezen, door studie, door geleerdheid. Wij worden daardoor niet zalig. Maar we worden slechts zalig door hem die God in het woord geopenbaard heeft. Door de Christus Gods. En er is Jezus woord erbij. Gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Men wilde tot Christus komen, maar dat als goede mensen, rechtzinnige mensen, zware mensen, echt van, ja, tegenwoordig spreekt men nog eens over de waarheid. Nou, in die zin, zo wilden ze komen, maar niet als zondaars en zonderessen. Het is 51 jaar geweest dat God me de sterren geworden is. Hem willen verlichten, roepen, trekken, wederbaren, vernieuwen, heiligen, nog een ambt gegeven en zijn hand is nooit van me geweest. En nu kan ik nog niet terecht bij God als een mens waar zoveel aan gebeurd is, maar wel als zondaar. Maar ik kan toch een kind wel begrijpen, want de naam van hem die zaligt is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. En van daaruit is dat hetgene wat ons nodig is. Dat wij al zo voor een dag komen. Ik ben een zondaar, een grote zondaar, een verwerpelijke zondaar. Ik moet geholpen worden. Daar zal de nood ons drijven om tot hem te komen. Maar hier zegt Christus, gij wilt tot mij niet komen. Zoals dat God dat wilde hebben. Er konden ook niet tot hem komen, want ze hadden geen geloof in hem. Want wie was hij die daar voor hen stond? Zij, buiten de verlichting des Geestes, konden niet hoger komen als de zoon van Jozef de Timmerman. Zijn moeder heette Maria en zijn gehele familie die kennen ze. Hij, zaligmaker, hij de zoon Gods, Mozes daarvan gesproken. Nee, val toch wel, nee, dat kon niet. Nu was daar geen gelegenheid, geen grondslag om te geloven, want zoals dat we zeiden, ze waren de goede mensen. En er was daar niet nodig verlichting des Geestes. En hoe leren wij God in Christus kennen? Dat is niet door de natuur, hé. Een ware rechte kennis, maar dat is door de Heilige Geest. En door de Schrift. Van daaruit heb God de Schrift ons gegeven. Daarom zegt Jezus, onderzoekt. Vind daar mij in. Verder stelt Christus dus alles ter buiten. Van deugden, plichten, waardigheden, verdiensten enzovoorts. Hij zegt dat God van hem gesproken heeft door Mozes en de profeten. En dat moeten we dus als een schat uit een akker opzien te spitten, dat we daar in het heil zoeken. Daaruit zoeken de zaligheid en het leven. Hij zegt, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zult hebben. En voegt daarom toe, want ik neem geen eer van mensen. Maar ik ken u lieden, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Wat is het grote gebod waar Mozes van schrijft? Het grote gebod van de wet. Toch, gij zult den Heeren uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze beide geboden hangt de ganse wet en de profeten. En nu is Christus woord hier rechtstreeks tot hen. Dat is niet bij u. Ik neem geen eer van mensen. Alsof dat de koning gelijkertijd ook wil zeggen, ik praat niemand naar de mond. Nee. Christus heeft nooit en ook zijn dienaren mogen niet met pluimstrijkende woorden omgaan. Niet er zelf eer zoekend. Wat dan? Maar die hebben te zoeken de ere Gods. En daar dat in hun hart woont, om de ere Gods te zoeken, om die te bedoelen, wat gebeurt nu? Nu gebeurt dit, daar dat bij hen op de voorgrond treedt in het spreken, doen, laten, in de handelingen, daar waarin het hart is werkende, omtrent wie God is en de liefde van God. Die voelen zich rechtstreeks aangetrokken. Die gevoelen als het ware overeenstemming, aansluiting, eenheid. Wat zijn er voor zaken? Mijn vrienden, dat is toch de natuur van het waar geloof. Wat ook bestaat in kennis en in toestemmen en vertrouwen. Dus nu treedt hier rechtstreeks, treedt hier op de voorgrond kennis. En wel, deze kennis, dat daar in het hart is, liefde tot God, mag ik zeggen. Maar dat heeft niemand uit zichzelf. Inderdaad, dat is waar. Wist de koning, dat wist de zonen Gods ook wel. Heus waar. Maar, als nu is dat wij een zondaar zijn, als wij een verwerpelijk mens zijn, als wij waarlijk ondeugdelijk zijn, wat is dan het geval? Nu niet erover praten, maar dat het waarlijk is in het hart, dan hebben we alles verbeurd. En dan kan het dat we voor een koude dronk water Gode dank zeggen. Voor een droge brok brood. Dat ons naaste een hartelijk of vriendelijk woord tot ons heb of ons gezind is. Daar danken we God voor, want wie zijn wij? Verwerpelijk in alles. Wat is dan de zaak? Nu krijgen we aanraking. Wat is God toch een goede God? Wat een liefderlijke majesteit. Zouden we hem niet lief hebben? Zouden we hem niet vrezen? Zouden we hem niet eren? Dat is toch voor de hand liggend? Zo gaat dat in het hart werken. Die God... die zo is, hoe wil die God gediend wezen? Hoe wil die dat we handelen en wandelen? Ja, het ontbreekt ons aan alles, maar door wat in het hart werkende is, grijpen we naar het woord. Mozes en de profeten noemt Jezus het. Ja. En wil dat wij dat zouden geloven, dan gaan ze uit het woord, gaan ze zoeken en putten hoe zij zich hier God en zijn woord hebben te onderwerpen. Wat God van hun vraagt, alle overtij heb God altoos gehad, wil dat wij de verootmoedigde zonders zijn, in onszelf verwerpelijk. Dat wij ons onderwerpen, dat we in Adam alles zijn verloren. En dan moeten we alles wat ons nodig is tot zaligheid, dat moeten we uit een ander zoeken en putten, want bij ons is het niet. Nu neemt Christus geen eer van mensen. Die bedoelt en wil dat de mens rampzalig ongelukkige staat erkent en zich onderwerpt. Dat is het oogmerk van Christus. En van daaruit, daar hij dat naar recht en naar billijkheid van hun vraagt. En zo voegt er hem toe dat die liefde God die is niet in hun. Want als dat de waarheid was, dat daarvan in haar hart woonde, dan is geen reden te hard of te scherp, als wij maar aanvoelen. Ja jongens, daar wordt bedoeld de eer van God. Woensdagavond zeiden we toch nog van Johannes, de eeuwige licht, toen die kwam bij Johannes de Doper, die kortaf en zakelijk zeide: gij addergebroed, wie heeft u aangewezen te ontvlieden de toekomende toren? Breng de vruchten voort, de bekering waardig. En zeg niet door te zeggen, we hebben Abraham tot een vader. Dat moet je eigenlijk niet bedekken. Want ik zei toch goed dat deze steen Abrahams kinderen kan verwekken. Ook legt de Bijl een reden aan de wortel van de boom. Alle boom die geen goede vrucht voorbrengt, wordt uitgauwend vuur geworpen. En zei toen Johannes, hoor eens, zo'n tere ziel als ik heb, ja, die stoot zich daar toch aan, want dat is te harde. Dat is werkelijk, dat is veel te grove taal, hoor. Laat die man eens die zaken wat uit de zetten en separeren. Je hebt toch goede mensen en minder goede mensen, goddeloze. En erge goddeloze wetovertreders, doet het niet hoor. Oh. Die zet mij, zo'n tere ziel als ik heb, die zet je helemaal gelijk met de goddeloze. Schrikkelijk toch? Nee, zo niet. Johannes en ook Andreas, die hebben daar aan moeten nemen. Johannes de Doper, die spreekt uit God. Die spreekt de waarheid, de zaken die zijn zo. Daar deugt bij ons niets. Wij zijn fout en zonder ontvangen ongerechtigheid geboren. Dus in alle opzichten ondeugelijk. Dat is de werkelijkheid. Dat is een staat en geval. En van daaruit is het nu zo. Dat daar Jezus, daar Johannes bij gelegenheid aanwijst. Ziet. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, die wilde wel tot hem komen. Ja, ze lopen aanstonds naar hem toe en dan blijft de koning stilstaan, die keert zich om. Ze mogen hem vlak in zijn aangezicht zien en hij vraagt, wie zoekt gij? Dan is een woord, meester, waar woont gij? Met andere woorden, wij zouden eens nader kennis met u willen maken. Zie je wel, dat is toch heel iets anders dan op zijn oude dag, als Johannes zijn evangelie schrijft en zegt, dit was omtrent de 10 uren. 'S middags ongeveer 4 uur, toen was zijn oog open gegaan. Voor die schoonste der mensen, kinderen. God die had zo lief de wereld gehad. Die had zijn eengeboren zoon gegeven. Johannes is een van die geweest. Waarvan de liefde Gods in hem was. En dan zegt Jezus, die zegt hier tot een farisee, dat hebben jullie niet. Ik neem geen eer van mensen als jullie doen. Jullie kijken op elkaar, dat zint me, dat lijkt me, daar lag ik eer bij in. Maar ik bedoel niet mijn eer. Jezus die bedoelt de zaligheid van hun zielen. Maar, nou met al de godsdienst en met al de rechtzinnigheid, staan ze daar zo ver van af. God. U bent een God waardig om gediend te worden, al is er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Want dan ligt er van de liefde Gods in het hart heen. Dat is toch de zaak waar het over gaat. En nu nog, hij zegt hier, ik ben gekomen in de naam mijn vaders en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Gekomen in de naam van zijn vader, gezondere des vaders, ja, de knecht zijns vaders. Wat is een mens waar geen verlichting des geestes is, met al zijn godsdienst en zijn geleerdheid. Hun hebben ook met het Pascha zekerlijk gezongen de 118e psalm, want immers die psalmen die werden bij de paasmaaltijden werden die gezongen. Dus ook die psalm, dat vers, gezegend zij de grote koning die tot ons komt en dat in des Heeren naam. Nu staat de koning daar in hun midden als komend in de naam God zijn vaders. Die spreekt van het heil dat hun moest toegebracht worden. In Adam ten onder gegaan. En was hij de tweede Adam tot hun opkomst. Hij kwam in de naam zijn vaders. Hij bedoelde de eer van zijn vader. En daarin ligt toch de zaligheid op de rechte wijze, dat de boel niet scheef zit of wringt. En daarbij nog dit, de werken die Christus deed, op een andere plaats spreekt hij ervan. Als ze dan niet geloofden vanwege zijn woorden, dat ze dan moesten zien op zijn werken. Want, merkt eens aan, blinden werden ziende, dove hoorende, stomme spraken, kreupelen wandelden. Maar laat ze zelfs die schrikkelijke Oosterse ziekte, waar het einde de dood van was, maar laat ze die werden gereinigd. En zelfs de doden die werden opgewekt. Nu, als het toch zo is, dan waren toch wel redenen om te geloven dat hij de gezondene des vaders was. Als daar iemand is die heerst over alle krankheden, heerst over de melaatse, maar heerst zelfs over de dood. De dood die door de zonde in de wereld gekomen was. Hij gebood, al is dat daar een dood kind ligt, hij zegt Talita Kumi, dan staat dat kind op. Als ze staan bij een bar waar een enige zoon op de graven werd gebracht en die moeder die zal al handen wringend daarbij gelopen hebben, de enige kind de kostwinner en eerste man graf was moeten dragen, nu er kind. Dan komt Jezus eraan met de discipelen. En die gaat in de bar, die zegt, zet die bar eens even stil. En als ze hem neerzetten, dan zegt die jongeling, ik zeg u, sta op. Weg dood. Daar is een moeder die haar kind kan omhelzen. En verwonderd en verbaasd is. Dat hij zodanige macht bezat, die als mens onder de mensen, onder hun in- en uitging. O liefde Gods, om ons te herstellen, zond hij zijn zoon, ins wezen met zich en met een heilige geest, in ons vlees en in onze natuur. Wonder der genade, dat hij de broeder in alles is gelijk geworden. Hij werd ons erin, omdat we hem gelijk zouden worden. Ja, God de lach te worden. Door hem is het dan ook, dat wij dat de lach te worden. Hij heeft alles verdiend. Hij heeft alles verworven, zodat zij ter goddelijke natuur mede de lachten worden. Nadat zij de wereld ontvloeden zijn met alle zelfsbegeerlijkheden. Denkt eens in welk een werk dus dat is. In de naam van zijn vader. Daarin kwam hij en hij toonde de werken zijn vaders. Want hij had macht over de duivel, had macht over de dood. En dit, dan zegt Christus dat als een schrikkelijk oordeel. Dat die in haar eigen naam kwamen, die zouden ze geloven. We lezen in de Bijbel slechts van twee mannen. Die zeiden dat ze wat groots waren, die gedood zijn. Maar in de ongewijde geschiedenis staat er zoveel van, dat er zich verschillende mensen hebben uitgegeven dat ze wat groots waren. Dat ze de beloofde Messias waren. Ik geloof dat in de dagen van de Costa, dus dat hij in de vorige eeuw er al een grote 60 waren. Die zich uitgegeven hebben onder de Joden, dat ze wat groots waren of de Christus waren. En helaas, hoeveel zijn er nog van de Joden, die nog verwachten dat de Christus nog komen zal, om alles op te richten, en dat zij het volk Gods zouden schitteren bovenaan aan de rij der volkeren, niet verstaande dat God geest is en dat hij spreekt over geestelijke zaken, over wederoprichting van alle dingen. Daar het aardrijk vervloekt was vanwege de zonde. Dat in Christus ligt herstel in Gods gunst en in zijn gemeenschap. Men is geneigd, want de mens die houdt zelf graag vast zijn eigen licht, zijn eigen inzichten. Vandaar het is het door de eeuwen heen al geweest. Hoeveel ketterijen zijn er geweest? Hoeveel zijn gekomen in eigen naam? Nauwelijks was het bloedvergieten hier in Holland opgehouden met de 80-jarige oorlog. En toen doet daarvoor de twist met de rumstranten en de contra-rumstranten. Het deed zich aanzien dat de rechtzinnige, ware gereformeerde leer, die zou eraan gaan. Vele plaatsen werden de predikanten uit de stad vervangen. En al staan toe lijkt nooit hopeloos, dan uiteindelijk geeft God die hefuitkomst. Dan is het prins Maurits, die op een top eigenlijk soldaat en veldheer was, die wordt het nou toch wel een beetje te erg. En van daaruit heeft hij er werk van gemaakt en gezegd tegen Oldenbarneveld, daar moet een synode wezen, dat moet uitgezocht worden. Die wilde niet, die zegt, na een gesprek met de prins, ik ben geen theoloog aan, dus nee, ben je zeker niet, maar ik ook niet. En daarom laten we dat de theoloog aan dan uitzoeken. En het einde ervan het is geweest dat ze de boel zo in beroering gebracht hebben. Het land heeft gestaan aan de rand van binnenlandse oorlog. En toen greep de prins helemaal in, hun zijn gevangen genomen. Er is een synode, is er belegd. En nu hebben we nog heden ten dagen de Dordtse leerregels, de 5 artikelen tegen de remonstranten. Waarin onze vaderen de waarachtige leren Gods helder en klaar hebben te boeg gesteld tegenover valse leer. Nu is het steeds en steeds is het geweest dat daar gekomen zijn in eigen naam. En En daar waar Christus kwam op aarde, die werd veracht, hij werd verworpen. En nog waar Christus komt met zijn leer, het is dat de Heer stal Sion's vorst en koning. En door de kracht zijns geestes, en anders, dan ging de leer, die ging te gronden, wordt steeds verworpen. Hij kwam in de naam zijns vaders. Nu moet je eens indenken wat de macht Satan heeft. Die immers is met helzen en aanhang uit de hemel geworpen. En die heeft dit tot doel gehad. God dan in de hemel, baas en herenmeester. Ik hier beneden. Maar wat is dat een streep door de rekening geweest. Toen God daar in Edens Hof verkondigde dat die vijandschap zou zetten tussen hem en tussen dat zatervrouw. Wat een klap is dat geweest, hij streep door de rekening. En er is er niets aan te doen. Na zoveel eeuwen moet Satan dulden dat Christus hier op aarde van noord tot zuid, van oost tot west zijn gemeente vergadert. En dat hij ze beschermt en ook onderhoudt. Maar hij doet wat in zijn vermogen is om afbreuk te doen. Zie dan, hij is gekomen in de naam van zijn vader. Maar hij zegt, neem me niet aan, als anderen komen in de eigen naam, die zult ge aannemen. Maar hij zegt ook, hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt, en de eer die van God alleen is niet zoekt. Want laten we daar goed om denken. Als wij dat koninkrijk wensen te beërven en al ten hemel ingaan, dan moet God de eerste plaats innemen. En dan moet het daarover gaan lopen, niet een bijzaak. Van nog godsdienstig ook. Van en dat nog zoeken ook. Nee, hij wil de eerste, hij wil de hoogste plaats hebben. Hij zegt aan, zo dat niet doet, hoe kunt gij geloven? De een wil boven de ander uitstaan. En de eer die van God is, hoe God aan zijn eer komt, daar loopt het niet over. Want hij neemt niet de eerste en de hoogste plaats bij u in. En dat zegt de koning niet om eens plat te spreken, zichzelf te rechtvaardigen, hun te beschuldigen. Nee, de koning die is gekomen, niet in zijn eigen naam, maar in de naam zijn vaders, die bedoelt de eer van zijn vader en het heil van zondaren. En er is het heil op geen andere wijze iets te verkrijgen als dat God de eerste plaats in hem neemt. Toen genade en aanneming bij God verkregen, dan was ik stom verbaasd dat aan mij, dat anderen gezalfd werden, maar aan mij, in vrijspraak van schuld, van straf, genaderecht ontvangen ten eeuwige leven. En toen zei ik tegen Bogaard, ik zei, man, u kijkt toch zeker ook wel op. Hij zei, ik wil nee, helemaal niet. Hij zei, man, hij zei, dat had ik al lang verwacht, want God die houdt zich toch aan zijn woord. Hij zegt dat het hoogste bij hem was, hij adem en leven hier had. Is dat toch voor de hand dat God zijn woord bevestigt? En toen ben ik eens na gaan denken, toen moest ik zelf ook bekennen, ja, het is waar. Daar had ik feitelijk op kunnen rekenen, maar ik was daar het mens niet na. God die had zijn woord bevestigd omdat hij getrouw is. Daarom voegt Christus, die voegt erbij. En meent niet dat ik u verklagen zal bij de vader die u verklaagt is Mozes. Op welke gij gehoopt hebt. Zelfs. Zeiden ze toch bij gelegenheid in een tempel tegen Jezus. Wij zijn discipelen van Mozes. Ja, die zijn leerlingen, die zijn wij. Ja, dat er wat van die vissers waren en een tollenaar en zo. Dat er discipelen waren van Jezus, ja nou. Maar zij waren degene die de wet kenden, die de wet niet kenden, die waren vervloekt. Dus zij waren de echte, zij waren de goede mensen en zij waren de discipelen van Mozes. En durfden in de bruutheid zelfs te zeggen, en niet geboren het hoererij. Dat roept me bij. Hoe ver kan dat een mens vervoeren? De eigenwillige godsdienst en vermeende gerechtigheid, eigen gerechtigheid. En dan zegt Christus, dat doe ik niet, verklagen bij de Vader. Helemaal niet, nee. Mozes die neemt het op voor de ere Gods. Die neemt het ook op voor Christus en voor het werk des Christus. Als wij hier lezen Mozes, dan hebben we daaronder te verstaan de wet en al wat of dat Mozes geschreven heeft. Onder Mozes verstaan we toch de zedelijke wet, politionele wet, burgerlijke wet, ceremoniële wet. Al die wetten die heeft God gegeven door de hand van Mozes. En nu de zedelijke wet, daar zeiden we vanmorgen, zeiden we daar een reden van, dat daar het volk ter aarde viel toen God zijn wet gaf. En zei dat God die met ons spreken, maar dat Mozes met ons spreken, omdat wij niet sterven, dat het goed was dat ze dat gezegd hadden. Want dat God een profeet zou verwekken, gelijk aan het midden zijn broederen, en hem zouden ze horen, al wat hij zeggen zou, die niet zo is woud geroeid worden, het midden zijn broederen. Daardoor streed op de voorgrond Christus. Ten andere, de ceremoniële wetten, dus heel de ceremoniële eredienst, daar stond geheel in het middelpunt Jezus Christus, voorgesteld ook door de hoge priester, voorgesteld door de priesterlijke arbeid. Ja, de gehele tabernakel later, de tempel, en met al gereedschap, alles zag op Christus. De altaren, zowel het koper brandofferaltaar, was van hout en koper. Ja, voorstellend Christus in zijn menselijke, in zijn goddelijke natuur. Het dankofferaltaar in het heiligdom, van hout overtrokken met goud. Ook zijn menselijke, ook zijn goddelijke natuur. Vooraan in de voorhof, immers daar stond dat koperen brandofferaltaar. Men kon niet tot God naderen. Buiten de verzoening, dan moest er bloed vloeien, want zonder bloed stortte er geen vergeving. In het godendienen had men reiniging nodig, daar stond de koperen zee als beeld. Waar moet men beginnen, waar moet men eindigen? Dan ook met de burgerlijke wetten, neemt alleen maar deze wet. Dat het op het 50ste jaar, dan moest alles weer komen aan de oorspronkelijke eigenaar. Als de erfenis door armoede was vervreemd en als men die was kwijtgeraakt. Daarvan de 50 jaar grote tijd was, was het ook nog de wet der lossers. Dat de nabestaande in een bloede, dat die erfenis moest kopen en teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Zoals dat we dat helder en klaar zien in het boek van Rut. Dat Boaz, dat was een man geweldig en vermogen, die kocht al die akkers op. Bovendien trouwde die Rut. Daar is een kind geboren. die dus trad in de rechten van Mahlon en Giljon. Dus omdat de erfenis weer kwam door oorspronkelijk eigenaar. En zo zag dat dus Boaz op Christus. En die verloren erfenis wat wij in het paradijs verloren zijn. Overal zeiden we vanmorgen zien wij door heel het Oude Testament Christus als met een gouden draad doorheen geweven. En dan zegt Christus, ik lag niet aan. Maar dat is Mozes op wie gij gehoopt hebt. Want de wet moet de wet blijven. Het woord moet het woord blijven. Daarom zegt de wet, vervloekt die niet blijven wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daarom, buiten de persoon van Jezus Christus, die grote profeet, leraar, hoge priester en koning, buiten zijn persoon is alles fout. Nu klaagt hij niet aan, maar Mozes, die klaagt aan. En de vloek die moet noodwendig treffen, opdat men niet geloofd heeft in wat God van zijn zoon heeft getuigd. En niet getuigenis van Christus heb aangenomen. Daarom staat erbij, want indien gij Mozes geloofde, dus Mozes geloofde, die de wet handhaaft, zo de wet handhaaft dat er geen titel nog jota van die wet kan te raden vallen. Dat de wet, dat Mozes, die gaat niet akkoord met brobbelwerk en met bijkomend werk. Dat moet volkomen overeenstemming zijn. Dus, geheel naar de wet in waarachtige liefde, want de liefde is de vervulling der wet. Dat kan dus alleen in een ander, dat kan alleen in Christus. Daarom zegt Christus, zo zoudt gij mij geloven. Dan zou de wet, dan zou Mozes, als je daarin geloofde, u als dringen uit uzelf om de toevlucht te nemen tot Gods eeuwige barmhartigheid en zijn liefde, zoals dat hij die verklaard heeft in mij te zenden. En nog, maar zo gij zijn schriften niet geloofd, hoe zult gij mijn woorden geloven? Hier zegt Christus dus kort en zakelijk, als ge nu de wet geen geloof geeft, geef gij mijn woorden ook geen geloof. Want als de wet, als die zegt vervloekt, en gij geloofde dat, dan zult ge zien de uitkomst. En dan zult ge mij eren, als de gezondere des vaders, die niet mijn ere zoekt. Maar de ere desgene die me gezonden heeft, opdat de liefde Gods in zijn volle luister het dan openbaar wordt. Welk een ernstig woord dus, mijn vrienden, want hier in dit schriftgedeelte valt dus alles buiten Christus en buiten zijn genade en buiten zijn bediening. Dan we dat recht beseffen om hem het de ere gelijk als de Vader. Laat ons nog even, eer dat we besluiten zingen, het laatste vers van Psalm 132. Mijn vrienden, de schrift leert helder en klaar, dat daar onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor wij moeten zalig worden dan de naam des één geboren Zoon van God. Hij is het die één voor alle alles deed. Hij kwam in ons staat in als borg en hij stelde zich voor die hemelse rechter dat die van hem eiste. En wat of dat hij naar recht van ieder van ons moest eisen. En hoe is het geweest dat de lieve koning, die heeft aan alle eis van de wet en het recht voldaan. Hij heeft geboet. Hij heeft betaald. Hij heeft eeuwige gerechtigheid verworven. Hij heeft ook die levendmakende geest verworven. Nu predikt u ons dat hij alles voor ons verworven heeft. Hij predikt ons ook dat hij die levendmakende geest verworven heeft. Die geest die de zondaar komt te overtuigen, te bearbeiden, te wederbaren, te vernieuwen, te heiligen, het geloof in ons te werken, ja ons met Christus ten nauwste te verenigen. Zo, dat al is het dat Christus in de hemel is, wij op aarde zijn, wij nochtans zijn vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente, dat we als leden eens lichaams ener ziel eeuwiglijk leven en geregeerd worden. En daar hij dan in geest heeft verworven, zo is Jezus eigen woord, dat God zijn heilige geest diegenen geven wil die hem daarom bidden. In de catechismus met hartelijk zuchten zonder ophouden, daarvoor bidden en daarvoor danken. Zien we er dan niet doorheen? Weten we geen uitweg? Ontbreekt ons in onszelf van alles? Steekt dan de handen en de harten op en roept die almachtige God aan. Roept die koning aan dat hij die geest zende, omdat die u bearbeiden, dat die geest u verlichten. Dat die uit de rijke volheid van Christus nemen, ons verkondigen. Dat u ons komt schenken en toe te passen. Waarlijk, mijn vrienden, wij vermogen niets. Maar daar Christus dan alles gedaan heeft, zo is het zijn al lieve wil dat we nu met al ons armoede, met al ons gebrek, met al ons ongeluk bij hem zijn. Dat vraagt u van ons alle, wij worden christenen genaamd. Krachtens onze doop, krachtens ons belijdenis. Hij vraagt dat van ons. Kinderen, jeugd, volwassenen. Ook wanneer de ouderdom en de grijze daar is. Ons leven, God heeft alles geschapen, onze zelfs wil, tot de eer van zijn heilige en grote naam. Nu komt ons leven hem toe. Zowel als kinderjaren, jeugd, volwassenen, als ook wanneer de oude dag daar is. Want hij is onze weldoener en zegenader. Laat ons dat verstaan, opdat we vrijmoedigheid gebruiken. Opdat we bij hem aankloppen, opdat wij als zijn schepselen gevormd worden tot zijn eer. Tot heerlijkheid van zijn naam en majesteit. Dat we hier mogen zijn. In deze wereld waar het al donkerder en donkerder wordt, als lichtende sterren, dan werden verrijkt met de genade zo zijn. Laat uw licht al zo schijnen, opdat van de mensen gezien worden. Ja, dat ook door ons godzalige handel en wandel, onze naaste voor Jezus Christus gewonnen worden. Laat dan bij ons geen stilzwijgen zijn. Maar is hij die God aller genade en barmhartigheid, dat we dan bij hem zoeken en van hem verwachten, genade en barmhartigheid werpen we ons dan als voor hem neer, om bij hem te zoeken en van hem te verwachten, dat almachtige God ons verrijken met serene vrezen. Daardoor wijk men af van alle kwaad. Heeft men lief alle goed. Heilig mijn God en Heeren in het hart. Het is beginsel van de ware wijsheid. En om God te kennen en te vervolgen te kennen. Opdat de naam Gods eeuwiglijk dan door ons verheerlijkt en geprezen worden. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit. Het laatste vers uit de 97ste psalm. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht, hij is uw genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.